Hey, welkom bij de Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Dit is de plek waar je naartoe komt als je zelf ook echt een verschil wilt maken voor kinderen. En om lastige onderwerpen op de rand van taboe bespreekbaar te leren maken. Je ontvangt simpele tools en tricks die je kan inzetten in je werk als professional. In bijvoorbeeld de zorg en welzijn, kinderopvang of onderwijs. Maar ook in je dagelijks leven als ouder of verzorger. Ik ben Naomi Dessauer en mijn missie is een wereld waarin alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Waarin ze ook echt alle kansen krijgen zich te ontwikkelen, kinderen kind kunnen zijn, een stem hebben, zich geliefd, maar ook gesteund voelen. En wil je misschien meer weten? Nou, neem dan gerust eens een kijkje als ouder op naomimaakbespreekbaar.nl en als professional op dessauertrainingen.nl. Voor nu wens ik je ontzettend veel luisterplezier. Ja, vandaag ga ik in gesprek met Andrea Brugman. En Andrea, ik ga je gewoon even kort voorstellen, zodat iedereen weet, ja, wie is die dame? En Andrea heb ik leren kennen als pedagogisch coach van kinderopvangorganisatie UNIS, wat zit in Alphen aan de Rijn en omstreken. En de drie ballonnen hoort geloof ik ook bij, moet ik apart noemen, hè? Klopt dat dan?
Ja, dat mag je nog apart noemen, ja. Drie ballonnen en peuterstart is dan de voorschools educatiehoek, zeg maar.
Ja, dus die hoort allemaal bij elkaar. Nou, vrij grote organisatie. Ik heb heel veel aandachtsfunctionarissen het afgelopen jaar bij jullie mogen opleiden. En ook de verdiepingstrainingen georganiseerd. En nog altijd gaat dat lekker door. Ik hoop binnenkort weer verdiepingstrainingen voor jullie te mogen gaan doen. En daar heb ik jou leren kennen als nieuwe aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. En tijdens de training vroeg jij eigenlijk steeds aandacht voor een bepaald onderwerp. En dat is heel erg de stem van het jonge kind. Hoe zorgen we nou dat die stem van het jonge kind, ja, dat we die vertolken als dat kind het zelf nog niet kan? En nou ja, daar hebben we het steeds over gehad. En alleen daarvan heb ik op een gegeven moment gezegd, nou weet je Andrea, ik vind het onwijs gaaf om je te interviewen. Nou, sowieso is te weten, erachter te komen, want dat weet ik gewoon niet. Van wat is nou die drive dat die zo groot is? He, wat maakt dat je dat zo belangrijk vindt? Waar ik natuurlijk blij mee ben, want kinderen op die leeftijd hebben het nodig. Dat er soms mensen zijn die daarvoor op de bres springen. En daar ook eens met elkaar een beetje over verder te brainstormen.
Ja, leuk.
Heb ik nog iets niet verteld waarvan je denkt, nou, dat vind ik ook nog wel belangrijk om een beetje zicht te krijgen bij wie ik ben voor de luisteraar?
Ja, ik ben dus Andrea Brugman. Ik vind het leuk, maar ook best wel een beetje spannend, wil ik ook wel even zeggen, om hier geïnterviewd te worden door Naomi.
Ja.
Ik ga mijn best doen voor iedereen. En ik zelf kom uit een gezin met een vader en een moeder en twee zussen. Ik ben zelf de middelste thuis. En verder een stabiel gezin. En ik ben nu inmiddels getrouwd en heb twee kinderen, al van 17 en 20. Dus het nodige meegemaakt ook met mijn eigen kinderen. Mm-hmm. En heb jarenlang in de jeugdhulpverlening gewerkt. Op een observatie- en diagnostiekgroep onder andere. En op een gegeven moment overstap gemaakt naar de kinderopvang. En het is misschien wel leuk om even te vertellen waarom ik die overstap heb gemaakt. Ik werkte op de observatiediagnostiekgroep en daar hoorde ook bij dat je keek in de kinderopvang of de school en thuis een huisbezoek deed om de hele wereld van dat kind een beetje te zien. En wat mij opviel was dat in de kinderopvang eigenlijk heel weinig ondersteuning was voor de mensen op de werkvloer. En dat je soms met simpele tips en tricks, samen even kijken naar een kind en wat kun je doen voor dat kind, medewerkers al op weg kon helpen. Of het gevoel van begrip kon geven. Van, oh, verdikkie, doet het kind dat daarom? Nu je het zegt, ja, nu zie ik het ook. En dat vond ik zo waardevol en ook schrijnend om te zien. Dat ik dacht van, ja, Hier liggen zoveel kansen nog die gemist worden. En toen kwam er een vacature vrij voor een VVE en zorgcoördinator. In Boskoop was dat. En daar ben ik eigenlijk begonnen. Gewoon van, nou, ik zie wel. Ik wist helemaal niet wat VVE was. Ik wist wel wat zorg was vanuit mijn vorige werk.
Ben je dan maatschappelijk werker van oorsprong, Andrea?
Nee.
SPH? Nee. Of,
ja.
Of,
ja. Ja, ik heb nog, dat heette nog...
Dus even voor degene die niet weten wat het is, sociaal-pedagogisch hulpverlener.
Ja. Ja, het bestaat al niet meer, geloof ik. Hè? Nu,
het heet nu allemaal social anders. Worker. Hè?
Ja. Nee, het was zelfs nog jeugdwelzijnswerk. En toen ik afstudeerde, werd het net SPH.
Ja.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja.
Dus dat is een beetje waar ik vandaan ben gekomen en waarom ik nu in de kinderopvang zit als pedagogisch coach.
Ja, mooi. Nou, fijn dat je ons daar een beetje meeneemt. We hebben een beeld. En ja, ik vind het ook tof dat je deelt, dat je het spannend vindt. Maar ik heb er echt alle vertrouwen in. Het is nu al een mooi gesprek. En dat het ook een mooi gesprek zal blijven. Ja. Dus ik heb heel veel zin om verder met je in gesprek te gaan. En ja, ik ga beginnen bij een vraag die ik echt elke keer weer stel aan iedereen. En dat is, wat is voor jou een onderwerp wat echt absoluut bespreekbaar zou moeten zijn, maar we als maatschappij met z'n allen wel bijzonder lastig vinden? Of waar een taboe op ligt? Of...
Ja, ja. Nou, ik zal me een beetje inleiden. Als we kijken naar de maatschappij van nu, zoals ik hem ervaar en vele anderen ook, is dat we vrij individualistisch zijn. Mm-hmm. We zitten allemaal een beetje op ons eigen eilandje te leven. Iedereen heeft wel een mening. En uit die, vent die ook. Hè? Overal mag je wat van vinden. Maar als we het hebben over kinderen en de opvoeding bijvoorbeeld, of gedrag van kinderen, wordt eigenlijk niet meer geacht dat je daar wat van vindt of zegt. Zeker niet tegen een ouder. He, dat wordt toch vaak gezien als bemoeienis. Of,
bemoei je niet mee.
Nee, daar hou je je verre van. Vroeger was het natuurlijk heel anders. Dan gaf de buurvrouw bij wijze van spreken jouw kind een draai om de oren als die de bal uit de tuin kwam halen of wat ook. Dat is natuurlijk niet meer zo. En dat je met elkaar nog bezig bent om die kinderen een mooie plek te geven op de wereld, dat lijkt een beetje minder te worden. En met name bij hele jonge kinderen die nog niet zo heel veel stemgeluid letterlijk hebben. Als je baby bent, heb je wel geluid, maar nog niet zoveel woorden.
Ja.
Vind ik het heel belangrijk om goed te kijken, wat laat dit kind nou zien? Gedrag, ontwikkeling. En eigenlijk de stem voor dat kind te kunnen zijn.
Ja.
Daarin. En dat kan op alle vlakken. En dat is stem richting de ouder. Hè? Wat zien wij nou als professional? En wat ziet een ouder als professional? Zien we hetzelfde? Maar ook dat de professional het gevoel heeft dat hij een stem mag hebben voor dat kind. Zich ook sterk genoeg voelt. En daar positie in durft te nemen als professional.
Ja, ik noem dat altijd dat je een normatieve professional mag zijn. Hè? Je mag ergens iets van vinden, je mag een mening hebben, je mag een visie hebben. Liefst wel als organisatie, niet altijd als persoon. Soms stroken die niet helemaal met elkaar. Iemand kan thuis, daar sta ik natuurlijk ook niet achter, maar iemand kan thuis denken, nou, ik kan best wel eens een tik geven op een luier als ik dat niet, als iemand iets doet, een kind iets doet wat niet oké is. Maar ja, dat mag echt niet op de kinderopvang. Ik vind dat het thuis ook niet mag. Ik bedoel, dat is denk ik wel helder.
Ja.
Dat is een ander mooi onderwerp voor een podcast sowieso, de pedagogische tik. Maar dat is ook een normatief professional zijn. En mijn ervaring is ook dat pedagogische medewerkers dat vaak heel erg spannend vinden. Niet alleen bij het jonge kind, ook bij grotere kinderen, maar zeker bij het jonge kind is het misschien nog wel extra belangrijk, omdat ze die stem niet hebben, dat ze daarin ook opstaan. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
Ja, en tuurlijk voor elk kind. Hè. Laat het even duidelijk zijn. Het geldt voor elk kind. Nou werk ik met name met peuters tussen 2 en 4 jaar. Dus daar ligt mijn hart op dit moment.
Ja.
Maar het geldt voor elk kind hoor. Als er een kind op straat loopt en die staat te huilen om een hoekje, vind ik het net zo goed zielig. En dan ga ik er ook heen vragen, goh, wat is er? Is er iets aan de hand? Weet je wel? Dan kan ik het ook niet laten.
Nee.
Dus,
daar lijkt het een beetje op elkaar.
Ja, het klopt voor elk kind.
Ja. Dus wat wij als maatschappij lastig vinden, wat meer bespreekbaar zou mogen zijn, als ik hem samenvat, is eigenlijk dat we wat meer met elkaar nog in gesprek mogen gaan over de dingen die we zien. En dat we niet denken als maatschappij, ja, maar dat is bij de buren en daar heb ik me gewoon niet mee te bemoeien. Of dat is een kind op de voetbalclub, maar het is niet mijn eigen kind, dus daar heb ik me niet mee te bemoeien. En daarvoor wil jij wel op de pres. Zeg ik hem dan?
Kloppend? Ja, ja, dat is helemaal mooi. Ik realiseer me ook dat dat heel ingewikkeld is en spannend en gek. En, hè, dus dat hebben we niet zomaar voor elkaar. Maar ik denk wel in ons werk in ieder geval dat we daar een goede start kunnen maken. En daarbij ook dat het geluid van in dit geval dan kinderopvang ook gehoord mag worden. En serieus ja. genomen wordt. Want ook daarin mis ik nog wel eens, met name in het netwerk dan. He, dat je denkt, ja, kinderopvang heeft ook echt wat te brengen voor jullie. Hè? Maak er gebruik van, ouders, maar ook zeker andere professionals.
Ik heb je wel eens eerder horen zeggen van, nou, soms dan worden wij bijvoorbeeld ook niet als informant, noem ik het dan maar even, hè, dus als belangrijke partij rondom een kind, gevraagd over wat ons opvalt, of wat we zien, of wat wij ergens over denken. En dat zeg je volgens mij ook indirect van, maak gebruik van onze expertise, van wat wij zien, van wat ons opvalt. En neem ons daar ook in mee. En Veilig Thuis, de organisatie waar je naartoe kunt bellen als je vragen hebt over een kind of zorg hebt over een kind, advies of vragen of een melding wil doen. Dat kan anoniem en een melding is vaak niet anoniem, maar als burger kan dat ook nog anoniem. Als professional in uitzonderingen ook. Die vragen wel vaak aan de kinderopvang van wat zien jullie? Of wat is jullie kijk? Ja. Welke zorgen hebben jullie? Welke beschermende factoren zien jullie? Maar je zegt, ja, daar mag meer gebruik van gemaakt worden.
Ja, en daar ga ik al, als je vraagt van waar ga ik voor op de bres, daar ga ik ook voor op de bres. He, dat zegt van, hallo, wij zijn hier. En dat vraagt soms echt wel een beetje jezelf opdringen. Eigenlijk. Ja. Zo van, vergeet ons niet. Wij zijn er ook. En het is heeft ook een meerwaarde, namelijk de kinderopvang daarin. Want thuis is het kind thuis in zijn omgeving, hopelijk veilig in zijn omgeving. Daar is een kind anders dan in een setting met heel veel andere kinderen, andere onbekende, bekende gezichten. Dus het geeft ook een ander plaatje. En we kennen hem bijna allemaal wel. Het verhaal van It Takes a Village to Raise a Child. Hè? Die kennen we, de meeste van ons wel. En dat blijft natuurlijk gelden. Dat is niet eens weg. Omdat de maatschappij een soort verandert. Dat blijft. En met elkaar. En ja, ik hoop dus ook mijn collega's, medeprofessionals, zich sterk genoeg te laten voelen in al onze onzekerheden en soms spannende momenten, dat we toch dingen bespreekbaar maken. Want het kan zulke mooie inzichten, gesprekken, uiteindelijk ook vertrouwen opleveren. Terwijl je dat in het begin niet zo zag aankomen misschien.
Ja, mooi. Hey, en je zei net, ja, daar sta ik ook voor op de bres. En toen zag ik een soort beeld vormen van een kamertje met allemaal spandoeken bij jou in huis. Ja, ik ben heel beeldend soms. Dus ik dacht echt van, oh, die heeft gewoon echt een soort van figuurlijk meerdere spandoeken thuis liggen. Je moet een beetje lachen om het beeld, volgens mij.
Ja.
Dus ik dacht, daar wil ik zo nog wel van horen. Van waar sta jij nog meer voor op de bres? Maar voordat ik die vraag ga stellen, dus ik ga hem ook opschrijven dat ik hem niet vergeet. Want het is een killing als ik een vraag zeg dat ik die stel en ik ga hem niet stellen. Nee. Maar ik ben wel benieuwd of je eerst antwoord zou kunnen geven op welke momenten in jouw leven zijn eigenlijk bepalend geweest voor dat je nu doet wat je doet. Dat je die spandoeken figuurlijk in de kast
ophangt.
En ophangt. Ja. En dat je op de spreekstoel gaat staan en zo voor gaat staan. En die passie, die missie hebt. Ik heb die ook, dus die deel ik ook met je. Ik weet voor mezelf ook best goed waar het vandaan komt. Maar ik ben benieuwd of jij daar ook zicht op hebt.
Ja, dat is natuurlijk, dat is wel een proces. En dat vult af en toe nog steeds aan, hoor. Dan kom ik weer tot nieuwe inzichten. En denk, oh, dat heeft er ook mee te maken. Ik ben nu 48, dus soms denk ik, jeetje, hoe lang blijft dat doorgaan? Maar waarschijnlijk je hele leven.
Ik ben bang, ik denk het wel. Ja,
ja, hè? Ja. Nou, ja. Dat is ook op zich heel mooi. Ja, dan moet ik toch beginnen naar vroeger, naar thuis, denk ik. Dat is wel het eerste.
Bedenk ook goed wat je met ons wilt delen, hè?
Ja. Want in eerste instantie denk ik, ja, wat heb ik dan voor een situatie thuis meegemaakt? Ik denk van, oh, dat zet mij aan. En dat is eigenlijk nou, niet heel dramatisch of zo. Helemaal niet. We waren gewoon, wat ik zei net, ook wel een stabiel gezin. Als het ging om materiaal, zeg maar. Nou, we konden alles. We konden een hobby uitoefenen en dat soort zaken. Maar rond de puberteit, en dan ga je natuurlijk wat dingen realiseren meer. En je zit met een opleiding waarbij ook gevraagd wordt voortdurend naar je eigen normen en waarden en opvoeding te kijken. Kwam ik er toch wel achter dat ik... Ik heb een veilige omgeving gehad. Laat dat even duidelijk zijn. Ik ben niet mishandeld of wat ook. Nee. Maar emotioneel ben ik toch wel wat dingen eigenlijk misschien wel tekort gekomen. Zo kan je het wel noemen. In die zin dat ik een vrij dominante vader heb, nog steeds. En een controlebehoeftige vader. En een moeder die heel lief en zacht en volgend was met mijn vader samen.
Ja.
Dus dat gaf wel af en toe gevoel van op eieren lopen. Niet helemaal lekker op je gemak zijn thuis. En als je ouder wordt, ga je natuurlijk ook nog meer in het sociale leven. Hè? Ik kreeg een vriend, een andere thuissituatie waarbij je dacht van, oh, verdikkie. Zo kan het ook. Dan kan ik gewoon helemaal ontspannen zijn. Pootjes op de bank. En dat is allemaal helemaal oké. Ja.
En dat waren dingen die bij jullie niet konden.
Die kende ik niet. Nee. Een mening hebben. Dat soort dingen. Die kende ik niet. Dus toen dacht ik wel van, oh, wacht even. Ik heb heel veel moeten leren daarin. Daarna. En het is geen verwijt. Want dingen gaan zoals het gaat. Maar ik realiseerde me wel dat het je vormt. En ik realiseerde me ook dat ik eigenlijk van kind af aan al heel zorgzaam was. Met name naar, ja, noem het nu maar kwetsbare kinderen. Mm-hmm. De kinderen die een beetje buiten de boot vallen. Geen vriendjes hebben, geen vriendinnetjes. Dat je merkt van, die worden gewoon uitgesloten, zeg maar. Had ik dat al, een zwak daarvoor. En ik had natuurlijk geen idee waarom. Maar dat ging gewoon zo. Ja. En die zwak, dat is wel gebleven. Die zwak voor juist de stille kindjes. Of de kindjes die juist heel erg opvallen wel. En dan waarom dan? En wat kunnen we daaraan doen? En ik vermoed wel dat daar heel veel in hoe ik zelf opgegroeid ben, in zit.
Ja. Hey, en mag ik een beetje iets op doorvragen? Want ik ben dan benieuwd. Je zegt... soms gaan die dingen zo en zo was het gewoon bij ons thuis. En zo gaat het natuurlijk ook. Hè? Iedereen is anders en de een heeft zo'n vader of moeder en de ander zo. Ja. Maar je zegt, ja, ik liep wel op eieren en ik kon pas merken bij mijn vriend toen hoe ontspannen ik daar kon zijn. En wat, dan merk je ook opeens denk ik het verschil met je eigen situatie. Daarvoor was dat wellicht, weet ik niet zeker.
Normaal. Je weet niet weten.
Ja, ik wou niet zeggen, dan vul ik het in. Maar dat is dan gewoon, zo doen we dat. Zo is dat normaal.
Ja.
Was je ook wel eens bang bijvoorbeeld voor je vader? Want je zegt, ik mocht nou een eigen mening hebben.
Ja, wat ik zeg, ik ben dus nooit geslagen of wat ook. Maar het zat hem heel erg in houding en gedrag. En ik zeg nog wel eens, ook tegen mijn zussen, want we hebben natuurlijk regelmatig wel eens over ouders, hè, want dat is lekker. Om af en toe even met je zussen te kunnen sparren.
Oké.
Het is bijna knap hoe iemand, in dit geval dan mijn vader, door uitstraling je een bepaald gevoel kan geven dat je heel klein wordt. Want hij doet verder eigenlijk niks. Dus het is ook wel bijzonder. Maar hij heeft één keer, ik weet wel echt twee situaties, waarbij ik had iets gedaan, geen idee wat, waarbij ik letterlijk met mijn rug tegen de deur stond en mijn vader, toen was ik echt wel al 12 of zo, voor mij stond en dat ik, oh mijn hemel, dat je echt weg wilde, maar niet wist waarheen, hè? Je kon niet weg. Daar weet ik nog heel goed. Mm-hmm. Je heel klein voelen tegenover een volwassene die dan machtig is. Hè? Want je kan niet anders. Dat heb je bij kindermishandeling natuurlijk ook wel.
Ja.
Maar dat is dan een situatie die ik me nog kan herinneren. En ik weet ook wel dat het altijd een beetje... Je wist nooit helemaal wat je kon verwachten in een reactie. En als er iets kapot ging of wat ook, nou dan wist je zeker. Dan was je het haasje.
Ja, dus dat voelde ook wel toch voor een deel onveilig. Weet je vader dat? Ja. Dat jullie dat zo... Hoe kijkt hij daarnaar?
Daar valt eigenlijk niet zo goed over te praten, Naomi. Mijn vader, zeg ik wel eens... Als je het hebt over zelfreflectie en kijken naar jezelf... dat is eigenlijk not done. Dat is een gebied waar hij niet zo goed bij kan. En daar heb ik bij mij neergelegd en gezegd... Nou, af en toe probeer ik wat te spiegelen nu, hè, als dochter. Maar dat is echt heel ingewikkeld voor hem. En hij is nu 82, dus dan gaan we ook niet meer helemaal gaat proberen uit te...
Nee.
Niet meer worden. Nou ja, dat zeg ik, dat is wat het is. En so be it.
Ja. Hey, en we horen jouw hond op de achtergrond.
Ja, hoorde je hem?
Ja, ik hoorde hem.
Zeg niks,
ja, had
dacht
het
ik.
Al van tevoren gezegd, nee, ik hoorde hem.
Maar en ze is nu weg, ze is naar beneden gerend.
Nou ja, kijk, nee, helemaal niet erg voor een hond. Dat kunnen we hebben. En let erop, ik ga het gewoon in de podcast zeggen. Je hebt zo'n dingetje bij jouw microfoon, bij jouw oortjes. Soms dan horen we dat een beetje
ritselen. Oh, zit ik hem aan te raken, denk ik.
Zit je hem een beetje aan te raken. Maar goed, ook dat kunnen we hebben. En verder hang ik aan je lippen. En vind ik ook wel mooi hoe je ons daarin meeneemt. En het is wel bijzonder wat je zegt. Hè? Ik heb geen kindermishandeling of huiselijk geweld of iets meegemaakt. En ja, ook dat is altijd heel erg persoonlijk. Want een ander zou dat misschien wel weer als een soort... ja, iets van mishandeling ervaren. Het is een beetje gek wat ik nu misschien zeg. Omdat
nee,
je wel
hoor, niet gek.
Nu in een soort spanning zit. En onzekerheid. En een beetje... Ja, ook dat je zei, ja, ik wist eigenlijk niet echt wat ik kon verwachten als ik thuis kwam. Zoiets zei je net.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn wel dingen of zaken die we ook zien bij kinderen die echt mishandeling meemaken.
Ja, ja,
dus
dat
er
klopt.
Zijn wel facetten uit qua patronen die ik wel herken.
Ja, nee, en dat begrijp ik ook hoor. En ik realiseer me ook dat dat zo kan zijn. En ik realiseer me ook dat het heel erg afhangt. En dat weet ik ook uit de trainingen die jij gegeven hebt aan ons aandachtsfunctionaris. Je hebt het dan over het schatkistje, geloof ik, hè?
Ja.
Ik heb natuurlijk wel... Ik heb een behoorlijke schatkist om me heen gehad. Dus als je het... we hebben ooit een training gehad. Daar ging het over een broddellapje. Ik weet niet of je dat kent. Zo'n broddellapje vroeger met borduren.
Ja.
Om het
ja,
uit
ja.
te proberen. En vertelde ze ook heel mooi van... Het ging over hechting en dergelijke. He, dat je in principe zo'n lapje hebt, dat is helemaal prima. En af en toe gaat er zo'n rood draadje doorheen. En zo'n rood draadje is zo'n moment die niet zo prettig is. Dat je misschien wel die tik op je billen hebt gehad of wat ook.
Ja.
En als die rode draadjes zo af en toe er zijn, is er niks aan de hand. Zeg maar. Mm-hmm. Dan kan je nog verder ontplooien en groeien en dergelijke. En ik realiseer me heus wel dat in mijn broddellapje wel wat rode draadjes zitten. Maar ik heb ook genoeg andere mooie kleuren eromheen.
Kijk.
En ik zie het ook... En dat is misschien ook hoe je in elkaar steekt en hoe je eigen karakter is. Ik zie het eigenlijk ook als iets, ik denk van ja, dit is ook hoe ik gegroeid ben. En dit is ook wat ik meeneem en
onderdeel
waardoor ik ben
bent.
Wie ik ben.
Ja.
En waardoor ik doe wat ik doe. En ik zie dat ook als iets positiefs eigenlijk vooral. Probeer ik het om te vormen als vooral iets positiefs. Ja.
Ja. Hey, en die schatkistjes, ik weet eigenlijk niet of ik daar, heb ik dat nou in een podcast ooit al besproken? In de training heb ik het altijd over de schatkistjes. En ik heb zelfs juist kort geleden een TEDx-waardig talk gemaakt over schatkistjes. Dus het is nu ook een soort lezing geworden om het te hebben over het schatkistje. En waar ik het altijd over heb, is dat ik vertel hoe mijn schatkistje in mijn leven gevuld is. En wat voor effect dat heeft gehad op mij. Maar ik vertel ook dat we inderdaad altijd... Hè, voor alle kinderen, en zeker voor kinderen die het wat moeilijker hebben... dat het heel belangrijk is dat ze een gevuld schatkistje hebben. En dat we allemaal, ook die nu luistert en denkt... nee, ik kan dat niet. Ja, ook jij kan dat. Iedereen kan het schatkistje vullen van een kind. Of van een volwassene overigens ook. Hè?
Ja.
Gewoon van iemand om je heen. En dat zit hem in... Een lach, laat weten dat je ziet dat iemand er is, dat je iemand waardeert, dat je zegt, goh, wat fijn dat je er bent, of wat fijn dat je me hebt geholpen. Dat je, als je kinderen hebt en er is een vriendje of vriendje waarvan je denkt, misschien heeft hij wat extra nodig, dat je zegt, joh, blijf je lekker eten vanavond, ik schuif een bordje bij. Dat zijn de relatief kleine dingen. En vaak hebben mensen het niet eens door dat ze een schatkistje vullen. En vullen ze gewoon. Nee. En is dat voor een kind die... ja, echt met mishandeling opgroeit, soms wel het verschil tussen iets overleven of iets niet overleven.
Ja.
Hè? En, dus ik ben wel benieuwd of je iets nog wil vertellen, want je, het is natuurlijk een soort cliffhanger. Mijn schatkistje is goed gevuld. Kun je twee dingen noemen van hoe jouw schatkistje gevuld is, of rijkelijk, zoals je het vertelt, gevuld is?
Nou ja, ik had wel, of ik heb wel een moeder, wat ik net al zei, een moeder die, die zorgzaam is, die wel van de gezelligheid houdt en dergelijke. Dus dat was natuurlijk wel een soort de veilige plek.
Mm-hmm. En zij deed ook echt wel dingen dat je achteraf denkt, ja, dat is eigenlijk niet heel oké. Okay, dat ze zei van, nou, we gaan het zus als dood doen, maar gaan we papa niet vertellen. Weet je wel?
Ja, ja.
Maar gewoon wetende van, dit gaat niet werken voor je vader, dus we gaan het zus op zo doen. Dus in basis was dat helemaal prima. En lieve opa's en oma's. Hè? De oma met de snoeptrommel, die dingen. Maar ook gewoon ja. De oma met de potjes en de pannetjes en lekker klooien in het huis. En een hoedje wip spelen, gewoon de gezelligheid. Ja. Vriendjes, vriendinnetjes. Weet je, ik mocht wel gewoon alles. Hè? Ik mocht gewoon spelen, slapen. Ik had hobby's. Maar dat zijn dan de schatkistjes. Weet je? En dat. En,
mooi, en je raakt hele, niet uitgekomen.
Nee hoor, lieve schoonouders. Weet je, ook daar, wat jij zegt, ook op latere leeftijd kan je dan dus weer leren. Dus ik leer dan ook weer van mijn schoonouders van, die kunnen wel interesse hebben. Die zijn er wel voor je ten alle tijden of zo. Weet je? Dus dat is wel ja, wat je verzamelt in de loop van de jaren. Ja.
Nou ja, wat je verzamelt, maar het zijn ook mensen die er voor jou waren en zijn.
Zijn ook.
Mooi. Hey, en ik had natuurlijk beloofd om terug te komen op de vraag, waar sta je allemaal voor op de bres? En toen dacht ik opeens, een bres, wat is eigenlijk een bres? Wat is dat nou? Jij dat? Wat is een bres? We zeggen het altijd.
Is de bres niet een soort heuveltje?
Ja, zoiets.
Een soort barricade of zo. Maar dan,
ja, dat is wel inderdaad het gevoel wat ik altijd heb.
Ga jij het even googelen?
Ik ga het inderdaad googlen. Maar ik dacht opeens, wat is dat toch op de bres? Ja. Waar, het is heel mooi. Op de bres betekenis. Ik ga het gewoon opzoeken. Weet je, dat kan gewoon als je een podcast opneemt. En het is wel mooi. Het staat hier in de bres springen. Het is dus in de bres eigenlijk.
Okay.
Maar staat ook op de bres. In de bres springen voor iemand is de gebruikelijkste uitdrukking. Maar op de bres springen voor iemand kan ook, in plaats van springen, kan ook staan worden gebruikt. Het staat voor iemand te hulp komen, iemand steunen, iets verdedigen. Maar staat grappig genoeg nergens, wat is nou de bres? Grappig, hè?
Nou, gaan we later nog maar eens uitzoeken.
Hm? Ja. Nou goed, even, sorry. Oh ja, hier, een soort opening in de muur of wal van een vesting gemaakt met behulp van kanonvuur, een mijn of een stormram. En als de bres groot genoeg was, konden de belegeraars overgaan tot een bestorming. Dus het gaat echt over dat je iets opkomt. Nou, dan weten we dat ook al meteen. We hebben weer wat bijgeleerd, Andrea.
Oké, dus het is een gat maken. De deur openzetten, zeg maar. Ja.
Eigenlijk wel, maar ik had inderdaad hetzelfde beeld, hoor. Dat je ergens opstaat. Ik zie dan die, wij deden vroeger altijd, maakten we een soort van grapje van in het bos lopen. Dan waren er van die afgehakte bomen en dat is dan een soort podiumpje.
Okay.
En daar ging ik altijd speechen.
Oh, ja.
En dat, als ik dus op de bres zeg, dan zie ik dus zo'n grote, grote stam vormen, waar je dus op kunt staan en als het ware een soort spreekkoor kunt hebben of een soort speech kunt houden, waar iedereen dan naar luistert en opkijkt. Dus dat is mijn beeld
geweldig.
Wat ik altijd heb van op de bres. Hey, maar waar sta je allemaal voor op in bij de bres?
Jeetje, dat is wel een moeilijke vraag, hoor. Nou ja, ook het stukje wat ik zeg, het kind zien. Het kind echt zien en goed kijken. En niet gelijk een oordeel hebben van, oh, hij is vervelend. Of, oh, hij is rustig. Of, oh, hij doet niet mee. Of, maar echt de tijd nemen om te kijken, wat zie ik nou aan jou? En ik ben ervan overtuigd dat als jij een kind laat voelen, gewoon je energie, van je mag er zijn en je bent wie je bent en dat is helemaal oké, dat een kind daarop reageert. En ik vind het belangrijk dat een kind zich gezien voelt. En daar proberen we in de coachingen, ook mijn collega's, echt heel goed aandacht voor te hebben. Hè. Als medewerkers ook een vraag hebben van ja, dit is wel ingewikkeld hoor, dit kind. Dat gedrag, moeilijk, veel huilen, geen idee wat we ermee aan moeten.
Mm-hmm.
Dat we ook echt samen gaan kijken, oké, wat zie jij nu dan? En wat zou er door het hoofd van dat kind nu kunnen gaan? Hè, als je even verplaatst in dat kind.
Ja.
En dat begrip, dat is ook misschien wel een soort op de bres. Hè? Het begrip creëren. Want op het moment dat er begrip komt, komt er vaak ook weer meer ruimte voor gedrag wat lastig is of wat ook. Als je gaat snappen van, hé, maar verdorie, de kind heeft het gewoon heel ingewikkeld op dit moment. En dat kan al bij heel simpel zijn bij wennen of zo. Hè?
En dan kan je denk ik ook als pedagogisch medewerker, want daar werk je dan veel mee, hè?
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat je dan als pedagogisch medewerker ook weer meer de verbinding in kan gaan. Want ik kan me ook voorstellen dat je soms als PM'er, zoals we daar pedagogisch medewerker zeggen, vaak PM'er. Als PM'er soms ook iets lastig kan vinden of je zelfs irriteert. Of
zeker.
Een kind bij jou in een valkuil zit. Of in een allergie moet ik eigenlijk zeggen. Hè? En dan kan ik me ook voorstellen dat als je het meer gaat begrijpen. Dat een kind steeds andere kinderen bijt, omdat het eigenlijk gewoon heel graag wil praten, maar die woorden nog niet heeft. Dat je, als je dat gaat snappen, niet dat het daarmee trouwens oké is om andere kinderen te bijten. Daar moet dan natuurlijk ook een interventie op plaatsvinden om te zorgen dat het stopt. Maar dan kun je het wel beter gaan begrijpen, waardoor je weer in verbinding en kan gaan werken met dat wat er aan de hand is.
Ja, zeker. En wat jij zegt is ook zo belangrijk. Hè? We zijn allemaal mensen. Ik bedoel, ik ben ook absoluut niet perfect. Ik doe ook dingen af en toe denk van, oh mijn hemel, Andrea, wat heb je nou weer gedaan?
Mm-hmm. Heb ik nooit.
Jij niet. Nou, dan wil ik graag weten hoe je dat flikt. Dat is een andere podcast.
Nee hoor, niks menselijks is mij vreemd.
Nee. En ook dat menselijke, dat het er ook mag zijn en dat we kwetsbaar zijn, mogen zijn ook daarin, vind ik ook wel heel belangrijk.
Ja, dus dat is ook gewoon weer een mooie, hoe noem je dat, spandoek die je hebt. Je mag kwetsbaar zijn.
Ja, en dat zeg ik heel makkelijk en leuk, maar dat is voor iedereen natuurlijk heel verschillend.
Ja, uiteraard.
Maar het mag wel en het moet bijna in je werk.
Zullen we het bijna weghalen?
Oh, het moet, hoor ik net Naomi zeggen. Het moet.
Ha, moeten is natuurlijk een rot woord. Want als iets weerstand oplevert bij mensen, inclusief mijzelf, is moeten. Maar ik denk wel, als jij niet meer geraakt zou zijn in jouw werkveld, werkende met kinderen, ouders, met mensen, dan denk ik dat je een andere baan moet kiezen. Want zeker als je je bezighoudt ook met menselijke dingen zoals zorg, dat soort zaken. Denk ik, ja, weet je, dan is het normaal dat je je af en toe opwindt over iets. Je irriteert, geraakt bent, verdrietig, boos, gefrustreerd. Dat je ergens van wakker ligt. En ik feliciteer mensen altijd graag als ze ergens van wakker liggen. Van, jee, je bent een mens. Alleen, hoe gaan we er nou voor zorgen dat je niet elke nacht wakker ligt? En dat je niet je zoveel irriteert dat je niet meer naar je werk wil komen. Of denkt, nou, ik ga de dinsdag gewoon overgeven. Want ik trek die dinsdag gewoon niet meer met dat kind.
Ja.
En dan is het niet meer oké. Dus daarom zei ik even moeten. Maar inderdaad, het is noodzakelijk. Of het is, het hoort bij je professionele attitude. Als we een heel chic en netjes zeggen, denk ik.
Ja.
En heb jij een voorbeeld van een jong kind waarvan jij denkt, terugkijkend, nou, daar hebben we echt de stem van dat kind kunnen vertolken? Want ik vat toch waar je allemaal voor op de bres staat, wat prachtig is. En ik sta gewoon naast je, hè, want ik heb ook een hele kamer met spandoeken liggen. Maar ik vat die toch wel samen als echt staan voor het kind, voor het jonge kind. Je staat voor alle kinderen, maar het jonge kind heeft nog net soms iets meer nodig. We weten trouwens ook dat hoe jonger je bent, hoe meer risico je hebt op het meemaken van moeilijke dingen. En hoe meer risico je hebt op het meemaken van zaken als huisgeweld en kindermishandeling. Je bent ook gewoon werkelijk kwetsbaarder als mensje. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er dus veel mensen zijn die op de bres springen voor jonge kinderen. Hè, die hele basis wordt ook gelegd in de eerste jaren. In ieder geval het eerste jaar, maar ook in de eerste jaren. Dus, dan ben ik mijn eigen vraag kwijt. Maar volgens mij, ja, mijn vraag is, wanneer heb jij echt die stem vertolkt? Of heb je iemand geholpen om die stem te vertolken? Want dat is ook waar jij, natuurlijk wat jouw functie is. Waar je denkt, yes.
Ja, jij was dat verhaal aan het afmaken. Toen dacht ik, kan ik een voorbeeld bedenken? Maar ik kan niet heel specifiek een voorbeeld bedenken. Want eigenlijk proberen we dat elke dag samen te doen.
Mm-hmm.
Het zit hem vooral, en dat heb jij ook in je training zitten, het bespreekbaar maken van gedachten, je denkwolken. Mm-hmm. Dat soort dingen. Maar bespreekbaar maken naar ouders toe. En daar probeer ik medewerkers wel dagelijks bij te ondersteunen of te coachen. Van, goh, wat gaat er in je om? Wat zou je nog willen weten? Ja, dit en dat. En waarom heeft hij nou zoveel moeite met slikken, bijvoorbeeld? Hè? Dat je denkt, waar gaat het over? En dat ik dat check van, goh, hoe kijkt de ouder ernaar? Heeft hij zelf ervaring? Oh nee, dat heb ik nog niet gevraagd. Ja. en eigenlijk het laagdrempelig maken van vragen stellen. Vragen durven stellen. En nieuwsgierig durven zijn. En niet bang zijn dat je aan het bemoeien bent. En dan ook in hoe ga je het dan vragen? Want daar probeer ik de medewerkers ook wel bij te helpen. Of na te laten denken. Hoe ga je iets vragen?
Ja, of zeggen. Of hoe ga je dat gesprek aan inderdaad?
Ja, hoe ga je iets teruggeven of wat ook. Ik had wel een voorbeeld. En dat is niet zozeer dat we het kind nu heel erg geholpen hebben. Maar het was wel een voorbeeld van iets moeilijks toch bespreekbaar maken. Mm-hmm. En dat was een groep die kwam op een gegeven moment bij me. En zeiden, ja Andrea, we hebben het nu wel een tijdje. Maar na de coronasluiting en we zien dit meisje nu weer op de groep. Met verschonen viel ons toch op dat het vaginaatje er wat anders uitziet. En het is een meisje uit een Congo of mm-hmm. ergens uit die hoek. En toen hebben we het wel over gehad. En wat doet dit dan met je, hè, dat je dit ziet? Want dat roept ook iets bij jou op. Hè? Want ze hadden eigenlijk zoiets van, dat is niet goed, dat gevoel. Dus daar hebben we het ook even over gehad. Ik zeg, en wat wil je nu met je bevinding? En toen hadden ze het over, we willen het eigenlijk toch wel aangeven. Want we hebben er een beetje een naar gevoel bij. Ik zeg, dan moet je het zeker aan gaan geven. Alleen, hoe gaan we dat dan doen? Want dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. En toen hebben we ook jouw methode gewoon gebruikt. De Dessauer-methode.
Mm-hmm.
Van wat we willen een ouder spreken. Misschien kan je er zo nog even wat over vertellen. Want jij weet hem heel goed te vertellen. En even de feiten op een rijtje. Want er waren nog een paar andere dingetjes die we even wilden bespreken met de moeder. En we zijn dat aangegaan samen. En het was een heel prima open gesprek. En deze moeder gaf ook gelijk aan. En dat was het mooie positieve. Van ja, het was mij ook al opgevallen. En het is heel onhandig met ontlasting. Want dat kruipt dan zo elke keer die naar boven, die kant op. En ik vind het eigenlijk wel heel naar.
Ja.
En toen konden we een stap maken naar het CRG. Vind je het goed als we even contact leggen? Dat zij even meedenken, meekijken. Dit was natuurlijk het perfecte scenario. Kan niet anders zeggen. Dat zou wel echt niet altijd zo zijn. Maar het was wel een mooi moment van, maak het bespreekbaar. We weten nog niet waar het eindigt, maar ga het wel aan voor het kind.
Ja, mooi. Ja.
Dus ja.
Nou, mooi. Dus ja, ik hoor jou ook echt gewoon zeggen van weet je, dit doe ik elke dag. Het is niet dat ik daar nu alleen een voorbeeld in heb. Elke dag probeer ik verschil te maken. Proberen we de stem van dat kind te vertolken.
Ja, samen met de medewerkers, die zijn daar zo belangrijk in. Want die zien de kinderen elke dag.
Ja.
He, die zijn met ze bezig. En hoe meer gepassioneerd en begrip en waar we het net over mm-hmm. hadden er is, hoe beter zij er ook voor de kinderen en uiteindelijk ook voor de ouders kunnen zijn.
Ja, mooi. Mooi. En die Dessauer-methode waar je het zojuist even over had, dat is inderdaad een methode die ik heb ontwikkeld van hoe maak je nou zorgen echt bespreekbaar? Of hoe maak je dingen bespreekbaar die je opvallen of verwonderen, waar je over verbaast of wat dan ook. En ja, dat ze gewoon een soort leidraad. En ja. Sowieso nou, kun je me even laten weten als je denkt, nou, ik wil die Dessauer-methode ook wel eens ontvangen. Want daar is een speakbriefje voor. Dus dan mag je me mailen als je dat zou willen. Maar ik kan je wel alvast vertellen dat het begint met het benoemen van het doel. Dat je vervolgens heel helder maakt, waar gaan we dit gesprek over hebben? Om jezelf ook te voorkomen, hè? Om ook te voorkomen dat je het opeens toch over wat anders hebt. Of over nou ja, iets waarvan je denkt, ja, zonde van de tijd, daar is dit gesprek nu niet voor. Vervolgens, als er zorgen zijn, hè, dat je die ook expliciet maakt. En allemaal meteen op tafel legt. Dat is hetgene waar ik het meeste, waar het meeste in geworsteld wordt tijdens de trainingen die ik geef. Hè. Ik zeg altijd, ja, de Dessauer-methode is ook een beetje een soort Hachikide-methode, noem ik hem wel eens. En vervolgens laat je natuurlijk, stel je vragen, vat je samen, laat je stiltes. De Dessauer, de A is van aandachtig luisteren. De U is van uitleggen en informeren. En de R is van rondaf. Dus doel noemen, expliciet maken van zorgen, stel vragen en vat samen. Stiltes laten, aandachtig luisteren, uitleggen en informeren en rondaf. Dus dat even over die Dessauer-methode. Maar het ging natuurlijk over jou, hè? En niet over de Dessauer-methode.
Ja, maar lieve mensen, lieve luisteraars, het werkt wel echt heel goed. En wat ik zo mooi vind, is dat het ook medewerkers een handvat geeft. Om van tevoren na te denken, hoe ga ik dit gesprek nu in? En als je dat voor velen geldt, als ik dat helder heb, dan kan ik ook rustiger een gesprek in. Want ik weet wat ik wil. Ik weet hoe ik het ga doen. En heb ik ook ruimte in mijn hoofd om te luisteren naar die ouder. En nou, dat vind ik heel gaaf. Om dan te zien dat de medewerker ook denkt van, oh yes, dit was fijn. En liever heel vroeg dingen bespreekbaar maken. En dat normaal maken. Hè, dat normaliseren dat je het hebt over dingen met elkaar. Mm-hmm. Dan als de zorgen al enorm zijn. Dan wordt het natuurlijk ook moeilijker.
Ja,
voor jezelf.
Ja,
ook.
En als we kijken naar de meldcode, is dat ook niet voor niets, hè, dat je in stap 1 van de meldcode eigenlijk al meteen een zorg die je hebt op tafel legt. Dus hè, liever geen dossier opbouwen wat dat betreft. En dan sta je eigenlijk altijd met 3-0 achter voordat je überhaupt begonnen bent. En ik denk altijd, ik zeg altijd tegen mensen die ik training geef, zeg ik altijd van, ja, stel nou dat het over jouw kind zou gaan. En je hoeft niet eens zelf ouder te zijn om het te kunnen bedenken. Maar stel dat het over jouw kind zou gaan. Wanneer in het proces wil je erbij betrokken worden? Ja, nou, mijn antwoord zou zijn meteen. En dan, dat zegt dan ook bijna iedereen. Ja, meteen. Of eigenlijk nagenoeg iedereen. En dan stel ik daarna ook de vraag. En heb je dan ook het recht om het niet te begrijpen? Of boos te worden, verdrietig te zijn, weg te lopen. Te denken, ik haal mijn kind van de kinderopvang. En dan is het antwoord vaak, ja, dat recht heeft iemand. Ja, maar dat neemt niet weg dat je alsnog wel die zorg bespreekbaar moet maken. En tuurlijk zijn er uitzonderingen. Voordat ik een hele theoretische verhandeling ga houden, hoor. Dus ik houd het heel kort. Maar tuurlijk zijn er uitzonderingen waarop je het niet transparant meteen op tafel moet leggen. Hè, bij een vermoeden van Munchausen bij proxy, pediatric condition falsification. Of als er sprake is mogelijk van een vermoeden van eergerelateerd geweld met mogelijk eerwraak. Of een kind wat misschien meteen opgepakt wordt en verhuist naar België om een meisjesbesnijdenis te doen. Of nou, dat soort dingen, dan is het een ander verhaal. Maar in principe, inderdaad, maak het meteen bespreekbaar. En weet je dat er steeds, en dat zal ongetwijfeld bij luisteraars ook gebeuren, die luisteren naar dit gesprek en dan kloppen er soms bij mensen, zo ook bij mij, kinderen op. En ik moest eigenlijk al vanaf het begin van het gesprek denken aan een meisje wat ongeveer 9 maanden, 1 jaar oud was. En was toevallig ook een Afrikaans meisje. Ik zou niet meer kunnen vertellen welke achtergrond precies, maar wel uit een Afrikaans land. Terwijl het had ook prima een Nederlands meisje of iets kunnen zijn. En voor dit verhaal doet dat er eigenlijk niet zo toe, zit ik me nu te realiseren. Maar ik zie haar natuurlijk even zo voor me. Ik ben zelf in mijn studententijd in opleiding tot maatschappelijk werker, ben ik ook heel veel werkzaam geweest bij kinderopvang. Was ik soort van, ja, of niet soort van, was ik invaller in Den Haag. En ging ik voor allerlei verschillende kinderopvangorganisaties op mijn fietsje overal naartoe waar ze mensen nodig hadden. En ik weet nog dat ik als invaller op een groep stond, op een babygroep. En dat dit meisje er was en het meisje maakte geen enkel contact. Dus zij was heel passief. Dus ze maakte geen contact. Ja. Ze lag alleen maar, ze was heel dik ingepakt. Lag alleen maar te liggen. Maakte geen oogcontact. Deed geen, ondernam niks tot spelen. En dit is een van de meisjes waarvan ik denk, die stem is toen echt niet vertolkt. Dat denk ik tenminste. Daar heb ik toen wel mijn verbazing over uitgesproken. Dan hebben we als groepsleiding samen onze verbazing ook over uitgesproken. En ik denk dat er toen niet gehandeld is. Dus zij is ook een van de... Ja, waar ik de pres op voor spring. Ja. Omdat ik altijd nog denk, wat zou het verhaal zijn achter dit wat ik zag? En ik krijg ook wel af en toe dit soort casussen. En dan vertel ik ook wel altijd weer over dit meisje. En hoe mooi is het als je dat soort dingen... Hè, dat kind geeft geen stem. Die zegt niet, het lukt me niet. Of ik kan het niet. Nee. Of hey, er is iets in mijn brein waardoor het me niet lukt om contact te maken. Hè? Want dat kan natuurlijk ook dat er iets anders gaande is waardoor het niet lukt. Er kan thuis iets gebeuren waardoor dat kind het niet lukt. Maar ook dat non-verbale, dat zien en daarover praten met elkaar en dat bespreekbaar maken bijvoorbeeld, dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke signalen waar we wat mee kunnen. Dus ja, misschien heeft het niet een hele grote meerwaarde dat ik vertelde, maar ik zie haar de hele tijd zo vormen tijdens dit gesprek, als een soort boegbeeld voor de stem van het kind. En ik moest gewoon heel erg aan haar denken.
Nou, dat is ook zo, want het blijft je wel bij. Dus het heeft toch indruk achtergelaten.
Zeker.
En ik heb ook wel zo'n voorbeeld, denk van toen ik net begon in Boskoop, ook een kind waarvan we achteraf zeiden van nou, dat zo'n onderbuikgevoel en een beetje een spannende vader erbij, waarbij we dachten van ja, daar hebben we misschien echt wel iets gemist.
Ja.
En dat voelt toch niet, dat voelt niet fijn.
Nee, en laat het ook een motivatie zijn om dan vervolgens het niet meer te missen. Hè? Dus je mag je daar vervelend over voelen. Ik voel me daar ook nog steeds vervelend over. Ook dat vind ik trouwens menselijk, dat je ook nog steeds iets doet. Dat ik denk, inderdaad, gemiste kansen. Ik weet natuurlijk niet wat er later nog gebeurde. Want een invaller is altijd een soort, even een momentopname. Je bent even ergens en daarna ben je weer uit beeld. En dat maakt ook trouwens handelingsverlegen. Hè? Dat je denkt, ja, ik kom net kijken. Wat kan ik er nou over zeggen? Ik
bedoel, zeker. Ja.
Ik kom hier gewoon de boel even redden vandaag. En daarna vlieg ik weer door. Maar ja, ik denk dat het ook goed is om dat soort kinderen ook te bedenken. Nou, stel dat ik zo'n kind nu tegenkom op de een of andere manier. Hoe kan je dan die stem vertolken? Hoe kan je daarvoor op de bres springen? Hoe kan je zorgen dat er op een gegeven moment een overdracht is naar school bijvoorbeeld. Of wat dan ook. Hè? Dit was een jonger kind, maar stel voor.
Ja.
Ja. Hey, en heb jij een soort top tip voor professionals die nu luisteren en denken, die Andrea, die heeft toch wel een punt. Ik wil eigenlijk naast haar op de bres, in de bres stappen, staan. Van in de bres, dat ga ik nooit meer hetzelfde over denken als ik dat nu zeg.
Nee. Ja. Nee, we zien nu dat gat. Ik zie nu dat gat in de dam.
Ja. Maar stel dat iemand denkt, ik vind het ook belangrijk. Ik wil dit ook meer op de voorgrond zetten. Of ik zou willen dat ik pedagogisch coach zou hebben. Of een zorgcoördinator of wat dan ook. Die daar ook zo in staat. Heb je een soort, iets van 1 of 2 tips. Of iets wat jou helpt. Of iets wat je mee wil geven.
Ja, nogmaals, ik heb de waarheid niet in pacht, maar er zijn inderdaad wel wat dingen die ik in de loop van de tijd verzameld heb voor mezelf. Een soort mantra's kan je het haast dan noemen. Hè?
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk, wees niet bang om nieuwsgierig te zijn en vragen te stellen. Of bevindingen terug te geven. Hè? Want zo simpel kan het zijn. Maak er niet het hoge drempel van. Jij ziet dingen en je wil het bespreken, want die ouder is daarin belangrijk en de mensen om de ouder heen ook. En mijn ervaring is, de rem zit meestal in onszelf, niet bij de ander. En ik had ook nog wel eentje dat ik dacht van geef, want die heb ik zelf ook ervaren, geef jezelf de ruimte om terug te komen op iets wat je achteraf niet prettig vond. Een opmerking, een observatie, iets. Je denkt, geef jezelf de ruimte om te zeggen van hier mag ik nog alsnog wat mee.
Mooi, heel mooi. En hangt er nog iets?
Nee hoor.
Je hebt ook al stiekem al heel veel tips gegeven. Alleen hebben we ze niet zo genoemd. Dus je hebt al heel veel aan ons meegegeven. Hey, en toen was jij al een gedreven pedagogisch coach. Toen werd je ook nog eens vorig jaar... Nou, in het voorjaar werd je vorig jaar... Nee, niet vorig jaar. Dit jaar in het voorjaar werd je aandachtsfunctionaris bij mij in de training. Ik ben sowieso heel blij dat ik Younes... Dat we een beetje verkering hebben gekregen als organisaties. Want... ik ben echt fan van jullie kinderopvangorganisatie en zag laatst in de kinderopvang.nl, geloof ik, of in de nieuwsbrief over kinderopvang zag ik ook dat jullie een beetje voortrekkersrol hebben in hoe jullie met school combinatie gaan maken. Dus jullie zijn ook echt aan de weg aan het timmeren als organisatie. Ja, ik vind dat heel mooi om te volgen en jullie hofleverancier te mogen zijn op het gebied van die aandachtsfunctionarissen. Maar je bent op een gegeven moment van pedagogisch coach ook aandachtsfunctionaris geworden. Heeft dat nog iets veranderd in hoe jij je profileert of hoe je alert bent op zorgen? Of heeft dat nog iets aangescherpt of veranderd?
Dat vooral aangescherpt?
Want je deed dit al een stuk. Je was stiekem al aandachtsfunctionaris, alleen zonder die term.
Ja, ik was het al, zeg maar. Ik had ook wel eerder al een training gehad. Dus officieel was ik het misschien al. Maar het had nog niet echt zo de naam. Mm-hmm. En vanuit jeugdhulpverlening is dat eigenlijk ook een soort standaard. Nee, maar het heeft na de training echt wel weer, wat jij zegt ook, weer even de boel scherp gesteld. En ik heb echt wel weer wat handvatten en tips gekregen. Zoals die Dessauer-methode. Hè? En... ook naar de collega's toe. Van hoe kan ik dat nu nog weer anders of sneller... of dingen sneller oppakken of bespreekbaar maken. Ook tips in hoe kan je nou die dilemma's boven water krijgen... die we allemaal voelen en ervaren. Mm-hmm. Hè? En daar ook echt aandacht voor hebben. Want ik kan wel zeggen, je moet het gaan bespreken met die ouder. Maar als de collega zelf nu zegt van... ja, maar ik wil me niet bemoeien. Of, oh mijn god, wat ga ik aanraken? Of misschien wordt hij wel boos. Dan gaat het natuurlijk niet gebeuren. Nee. Dus ook die aandacht voor... Oké, hoe is dat voor jou om dat te gaan zeggen dan tegen die ouder?
Ja, mooi.
Vinden we het belangrijk? Ja, maar hoe dan?
Even die tussenstap.
Hoe is dat voor jou?
Die tussenstap.
Ja. En dat heeft dan ook weer met mijn eigen verleden te maken. Hè? Dat er ook belangstelling is voor jouw persoontje. Want jij moet het uiteindelijk doen. Daar ben ik me wel weer bewuster van geworden. En dat kan ik mooi inzetten in het coachen.
Nou, mooi. En ik hoorde eerder ook nog het schatkistje langskomen. Is dat ook iets wat je overdraagt aan je collega's? Dat zij het schatkistje kunnen vullen?
Nou, niet zo met die term. Maar die kan ik wel weer gaan gebruiken. Omdat je het dan weer over hebt. Hè? Dus af en toe herhaling kan nooit kwaad. Nee. Maar wel... dat belang van jou, weet je wel, als persoon, dat je echt iets kan betekenen voor dat kind.
En, je hoeft het niet het schatkistje te gaan noemen. Hè? Noem het vooral op zijn Andrea's. Dus iedereen heeft zijn andere bewoordingen. Maar dat is helemaal...
Nou, meer de vraag, wat nu als we het niet doen? Wat dan? En wat zou dat dan voor jou... hoe voelt dat dan voor jou? En wat zou dat voor het kind betekenen? En het komt ook 100 keer voor dat ik denk van... oh, dat had ik nog moeten zeggen. Of dat gebeurt ook allemaal in de hectiek van
maar
alle dagen.
Maar ook jij mag er dan dus op terugkomen en zeggen... er ligt nog iets, er is nog unfinished business.
Er ligt nog iets,
we moeten nog iets bespreken.
Ja, en het gaat ook wel fout af en toe. Ik denk van, oh, dat hebben we niet handig gedaan. Maar dat geeft ook niet, daar leren we van en dan gaan we weer door.
Ja, mooi. Hey, is er iets in het interview... want we zijn bijna ten einde, joh. We hebben bijna een uur volgepraat...
Mm-hmm.
Is er nog iets in het interview niet ter sprake gekomen van je denkt, dat had ik wel verwacht of daar heb ik me op voorbereid of dat had ik gehoopt?
Nou, nee, volgens mij hebben we zoveel besproken. Wat ik heel belangrijk, en daar komt natuurlijk ook mijn stukje vandaan, maar wat ik ook alle kinderen in de wereld gun. Hè, want dat is ook wel iets waar we het vaak over hebben. Wat gun je de kinderen van nu? we hebben het al wel gezegd, maar dat ze zich gezien, gehoord, begrepen, geliefd voelen, dat ze mogen zijn wie ze zijn en dat sowieso we elkaar een beetje lief zijn voor elkaar.
Ja.
Hè? Respectvol en begripvol. En het leven duurt maar even. Dus,
let's make the best of it.
Kom op. Ja,
ja,
dat.
Mooi.
Ja.
En dan liep je voor op mijn laatste vraag. Want mijn laatste vraag...
Oh, sorry.
Nee, dat geeft niet, Andrea. Ja, het is fantastisch. Mijn laatste vraag zou namelijk zijn geweest... Wat is je droomscenario voor kinderen die opgroeien in deze wereld? Maar dat heb je echt net uitgebreid beantwoord. Of is er dan nog een aanvulling dat je denkt...
Nee, nee. Ja, als je me morgen spreekt, heb ik vast wel weer iets anders te vertellen. Maar voor nu is het prima.
Nou, helemaal goed. Ik ben heel dankbaar voor het gesprek wat we hebben gehad. Ik hoop dat het ook anderen echt mag inspireren om, ook eens een spandoek te maken en samen met jou in die bres te springen. Of op die boomstam te gaan staan en te vertellen hoe we voor dat kind kunnen gaan staan. En dank je wel.
Ja, graag gedaan. En het was uiteindelijk erg leuk.
Ook,
je gaat er spannend in, maar ik vond het echt leuk om te doen, Naomi. Dank je wel.
Nou, gelukkig maar. Hartstikke goed.
Dank je wel voor het luisteren naar de Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips heb kunnen meegeven waarmee je gelijk een verschil gaat maken. Ik maak deze podcast omdat ik geloof in het delen van kennis. En ik er ook in geloof dat de maatschappij als geheel hier beter van wordt. Zodat uiteindelijk alle kinderen nog veiliger en gezonder kunnen opgroeien. En ook jij hoeft het trouwens niet helemaal alleen te doen. Dus ben je een ouder of verzorger? Kijk dan eens op naomimaakbespreekbaar.nl of ga naar de Facebookpagina Naomi Maakt Bespreekbaar. Hier deel ik heel veel informatie. Kun je webinars volgen en vind je de blogs die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. En ben jij misschien een professional? Snuffel dan eens tussen het gratis aanbod op deshourtrainingen.nl en download bijvoorbeeld een van de concrete tools die ik speciaal voor jou heb ontwikkeld. Doe er echt je voordeel mee. Ook zou ik het super tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vond en deze bijvoorbeeld deelt met mensen uit je omgeving. En ben je misschien benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app. En luister je via iTunes? Laat dan ook een review achter. Zo maken we lastige onderwerpen nog meer bespreekbaar en kunnen andere mensen mij beter vinden. En voor nu wil ik je nog één vraag meegeven. Welk verschil ga jij vandaag maken?